plaats wil nemen. Het is klokslag 7:30. Ik wil graag de bijeenkomst openen. Ik heet u allen van harte welkom bij deze bijeenkomst van het college. Ook een bijzonder welkom aan de leden van het kernteam en andere belangengroepen die ook aanwezig zijn bij deze informatiebijeenkomst. Het is een bijeenkomst van het college. De portefeuillehouder zit hier naast me. Ik ben Wijnand Hol, ben ook inderdaad lid van het college. En ik zal vanavond ook de avond voorzitten deze informatiebijeenkomst. De informatiebijeenkomst is tweeledig. Eerst gaan we zeg maar een presentatie geven over de tussenrapportage in de kernteams na een half jaar. En vervolgens zullen we op verzoek van het presidium ook ingaan op de motie toegangspoort die we vorig jaar in de raad hebben aangenomen op 8 juli. En dan zullen we zal het college een toelichting geven hoe daar uitvoering aan gegeven wordt. We hebben 75 minuten de tijd. Ik wil eerst zeg maar, de portefeuillehouder het woord geven om de aftrap te verzorgen. Vervolgens zal Matthijs van Doorn een presentatie over de tussenrapportage kernteams verzorgen. En vervolgens lassen we even tijd in om daar vragen over te stellen. Dan gaan we door met de motie. En als u zeg maar, tijdens de presentatie verduidelijkende vragen hebt over de presentatie, niet over de inhoud, dan kunt u die tussendoor stellen. En anders wil ik even vragen of u die vragen wil opsparen tot het eind. En we hopen dat we overal een antwoord hebben. Mochten we geen antwoord hebben op de vraag, dan zorgen we natuurlijk dat we die in het laatste stadium aan u beschikbaar stellen. Ron, mag ik jou het woord geven om de aftrap te zorgen?
Ja, voorzitter, dank u wel. Tussenrapportage kernteams. Toen we in 2014 begonnen om een deskundige groep samen te stellen, hadden we voor ogen dat die deskundige groep, die kernteams gingen vormen, vooral heel erg laagdrempelig en toegankelijk moest zijn. Dat die een goede inschatting moest kunnen maken van de problemen van mensen en de kracht van mensen zelf. En ook om de omgeving van mensen zelf heel goed in beeld te kunnen brengen. En ben ik te verstaan zo? Ja, ik zal iets dichter. We hebben ons gerealiseerd dat dat niet eenvoudig was. En we hebben ons ook gerealiseerd dat dat heel ambitieus was om zo te starten. En we wisten ook dat we een traject in zouden gaan van ontwikkelen en van doorontwikkelen. En daar zijn we nu mee bezig. En vandaar ook deze tussenrapportage. We waren heel blij met de instemming op de werkwijze van onze raad met de beleidsnota sociaal domein. En het is dan ook zeer passend om nu, na zo'n maand of 5, eens even te kijken van, even een tussenrapportage. Waar staan we? Wat gaat er goed? Wat gaat er nog niet zo goed? En wat gaan we de komende tijd verder ontwikkelen? We hebben inderdaad binnen die kernteams een fantastische ontwikkeling gezien. Er gebeuren best echt hele mooie dingen waar we als gemeente trots op zijn. We zijn ook voorloper op deze manier, door het op deze manier aan te pakken. En dat maakt ons misschien een beetje kwetsbaar, maar dat is ook heel goed en kansrijk. En toch zijn er ook aandachtspunten. Aandachtspunten bijvoorbeeld bij de vorming van de kernteams, omdat we begonnen met nog niet helemaal voldoende vrijwilligers. En ik ben wel heel blij dat ik begrepen heb dat er de afgelopen zaterdag, toen de open dagen waren, dat er bij de diverse kernteams toch zich weer een aantal mensen gemeld hebben die vrijwilliger wilden worden. Daar ben ik heel blij mee, want dat betekent ook dat we daar kunnen doorontwikkelen. Een ander aandachtspunt. Ja, oké. Okay. Een ander aandachtspunt is ook de mensen vanuit de organisaties die plaatsnemen in de kernteams. Wij willen graag groeien naar stabiele, vaste teams. En dat betekent dat je ervan uit moet kunnen gaan dat de mensen die in die kernteams zitten, dat die er ook zitten en dat die er ook kunnen blijven. En wat dat er gaat, hebben we ook wat startproblemen gehad. Zoals u weet is de STMG overgenomen door de STMR. Dat is pas in 1 april gebeurd. En dat betekent dat we daar wat lang moesten wachten op de mensen. Daar heb ik vorige week nog een heel pittig gesprek over gevoerd. En dat gaat nu goed komen. Ook vanuit andere organisaties. Ja, het is gewoon, die zitten ook met hun eigen problemen. Is het gewoon heel lastig om de vaste mensen te krijgen. Maar dat tekent zich nu goed af en daar gaan we voor. Dat is een mooie ontwikkeling voor de toekomst. Dat even vooraf. Belangrijk ook in deze ontwikkeling is de motie van 8 juli. Daar komen we naderhand op terug. Maar die is uiteraard ook gericht om doorontwikkeling van onze kernteams. Maar nu eerst de tussenrapportage. En Matthijs van Doorn, onze beleidsmedewerker, die gaat dat verzorgen. Matthijs.
Doet het, hoop ik. Kan iedereen mij verstaan op deze manier? Ja, mooi. De afgelopen 2 maanden heb ik met een groot aantal mensen uit de kernteams en van de loketten, en ik zie ook dat er behoorlijk wat kernteamleden aanwezig zijn, dat is ontzettend leuk. Het toont ook hoe betrokken iedereen hierbij is, gekeken naar de eerste ontwikkelingen die we van januari tot en met mei, dus over de eerste 5 maanden, hebben gehad. Vandaar dus de tussenrapportage. Daar ga ik de komende 10 minuten, 15 minuten het een en ander over vertellen. En daarna is er mogelijkheid om daarover ook vragen te stellen. Dus ik ben heel benieuwd ook hoe dat bij u is geland, dit verhaal. Ik denk dat de wethouder Van Hoeven al duidelijk heeft gemaakt wat het belang is. En dat het ook heel logisch is dat we op dit moment een tussenrapportage gaan doen. Dat hele traject van doorontwikkelen, van ergens beginnen, een visie hebben, maar niet precies weten wat nu de meest gepaste werkwijze is. Dat betekent dat je op enig moment ook reflecties op moet doen en zou moeten terugkijken van waar kunnen we van leren, wat gaat nog niet zo goed en natuurlijk ook waar mogen we al trots op zijn. Nou, zo'n tussenrapportage is daar dus voor bedoeld, om terug te kijken en om te leren. Het is goed om duidelijk te maken dat dit geen evaluatie of een eindevaluatie is. We gaan vanavond geen conclusies trekken over of het doelmatig of efficiënt is, of dat we al onze doelen al bereikt hebben. Dat is voor een later moment. Na 5 maanden is het nog echt te vroeg om daar definitieve conclusies aan te verbinden. Dus met die verwachting, het is goed om die verwachting wel in het achterhoofd te houden. Nog geen conclusies, maar wel een goed en getrouw beeld van wat er de afgelopen 5 maanden allemaal is gebeurd. Een aantal ontwikkelingen heeft de wethouder ze net al duidelijk gemaakt. Ik zal kort even wat feitelijke informatie aanstippen. We hebben op dit moment 8 kernteams, 3 in Elst en 5 in de andere kernen. En in principe heeft ieder kernteam een basisinstelling die hetzelfde is. Nou, dat zijn dus mensen van MEE, van de welzijnsinstelling STUW. Dat zijn mensen van maatschappelijk werk en de vrijwilligers natuurlijk. Nou, op het moment dat de rapportage werd opgesteld, waren die mensen van STMR er nog niet. Nou, de meest recente ontwikkeling heeft u net gehoord. En ook niet in ieder kernteam is er voldoende aanbod van vrijwilligers. Maar ook daar zijn er op dit moment al ontwikkelingen. Dus dat is goed om ook in het achterhoofd te houden. Deze rapportage is natuurlijk een maand of iets langer geleden opgesteld. En er is inmiddels alweer het een en ander gebeurd. We hebben onder andere gekeken hoeveel vragen van inwoners zijn er nou die eerste 5 maanden binnengekomen. En de teller is op 246 blijven steken. Dat zijn dus 246 unieke vragen die door inwoners zijn gesteld. We hebben bekeken hoe komen inwoners nou naar de gemeente toe. Met name telefonisch. 60% van de mensen benadert ons via de telefoon. En 15-20% doet dat via een kernspreekuur via de e-mail. En een heel klein percentage van de mensen die uiteindelijk bij het kernteam terechtkomt, was eerst bij het loket. Het gaat om ongeveer 5%. Daar zal ik dadelijk nog wat meer over vertellen. Wat natuurlijk ook interessant is om te weten, is wat voor soort vragen hebben mensen nou? We hebben dat proberen na te gaan aan de hand van de zelfredzaamheidmatrix. Die wordt gebruikt om in kaart te brengen wat nou de vragen, de problemen ook zijn, of de uitdagingen waar mensen mee te maken hebben. En het blijkt dat het thema meedoen en participatie, dat wordt ook wel een leefgebied genoemd, dat nou het meest voorkomende onderwerp is. Huishoudelijke verzorging, op zich logisch natuurlijk vanwege alle ontwikkelingen rondom huishoudelijke hulp, komt op 2. En geestelijke gezondheid is het derde thema qua grootte. We hebben ook gekeken, hoewel dat niet specifiek een leefgebied is uit de zelfredzaamheidmatrix, hoeveel jongeren, dus onder de 18, zich bij het kernteam hebben gemeld. En dat bleek er toch 45 te zijn. Nou zal dat voor een deel met het leefgebied gezin overlappen, maar het geeft dus toch ook aan dat de kernteams voor jeugd een functie hebben. ga niet de hele inhoud van de tussenrapportage nu vertellen. Ik ga er een paar dingetjes uitvissen waarvan ik denk dat is goed om dat met elkaar te delen. Laten we beginnen met de positieve kant. Wat zijn nu de goede ontwikkelingen? En wat is er ook sinds januari al veranderd? Nou, heel lastig te duiden natuurlijk, maar wel een ontwikkeling die heel duidelijk zichtbaar is, is dat de samenwerking tussen het loket en de kernteams echt is verbeterd. Het was van tevoren natuurlijk best spannend. Gaan die twee elkaar vinden? Zou dat misschien wel problemen kunnen opleveren? Nou, wat ik uit alle gesprekken die ik heb gevoerd heb meegekregen is, die samenwerking wordt echt steeds beter. En dan kun je zeggen, ja, en waar merk je dat dan aan? Is dat dan alleen een gevoel wat je hebt? Nou, als concrete bewijzen werden aangevoerd, we doen inmiddels af en toe ook al gezamenlijke huisbezoeken. Het kernteam en iemand van het loket gaan gezamenlijk op pad als een casus daarom vraagt. We hebben casusbesprekingen. Dat betekent dat iemand van het loket, van het gemeentelijk loket, gekoppeld is aan een kernteam. Vaste personen. Dat betekent continuïteit. Dat betekent ook snelheid. Op het moment dat je een probleem hebt en er is eigenlijk toch een maatwerkvoorziening nodig, dan kun je ook heel snel die voorziening regelen, of in ieder geval dat in gang zetten, omdat er contact is tussen loket en kernteam. Nou, dat is ontzettend positief. Wat ik ook veel heb gehoord is dat de kernteamleden, maar ook de mensen van het loket, het heel goed vinden dat de kernteams een onafhankelijke positie innemen. Nou, wat betekent dat? Nou, in grote lijnen gaat het erom dat de positie die je als kernteamlid hebt op het moment dat je geen voorziening kunt toekennen, toch anders is dan wanneer je dat wel kunt. En dat naast die inwoner gaan staan, dat samen met de inwoner meedenken en dat niet, nou ja, wat ik dan uit de gesprekken heb gehoord, die last van die voorziening die je dan misschien wel of niet kunt toekennen, op je rug meeneemt, dat helpt mensen ook om ja, meer creatieve oplossingen te vinden, om ook open te staan voor alternatieven. Dat betekent natuurlijk niet dat maatwerkvoorzieningen niet belangrijk zijn. Daarom is het ook goed dat kernteam en loket elkaar hierop aanvullen. Het loket is met de maatwerkvoorzieningen bezig en kan dat ook beschikken, toekennen. En het kernteam die heeft op een heel ander gebied, niet minder belangrijk, maar wel op een ander gebied de expertise en kan dat ook toepassen. Nou, ik wil nog even afsluiten met een andere ontwikkeling. Dat is een beetje een technisch verhaal, dus ik hoop dat ik het goed kan uitleggen. Stel je bent een inwoner en je hebt een vraag, dan wil je die aan iemand stellen. Nou, wij hebben als gemeente gezegd, of je dat nou bij het kernteam of bij het loket doet, dat is eigenlijk niet zo heel erg belangrijk. Wij gaan ervoor zorgen dat die vraag op een goede manier beantwoord wordt. De vraag die gaat de procedure in, maar niet de inwoner. Waar worden die vragen nou allemaal beoordeeld? Want iemand moet natuurlijk wel een oordeel geven over, komt hij op de goede plek? Nou, dat noemen we de meldingenpoort. Dus dat zit helemaal aan het begin van de schakel. Er is er eentje voor het loket, zogezegd, en eentje voor het kernteam. En wat we zien is dat die twee al heel nauw met elkaar samenwerken. Waar het in het begin nog wel eens gebeurde dat een vraag werd gesteld en die bij het kernteam terechtkwam, terwijl eigenlijk het loket beter aan zet zou zijn geweest, neemt dat steeds meer af. Mensen zitten dicht bij elkaar, kunnen met elkaar consulteren, hebben ook geregeld overleg. Dus ook daar zie je dat het in januari anders ging dan dat we het nu al doen. Dus dat lerende proces, dat zien we heel duidelijk hierin terug. Maar een tussenrapportage is niet compleet als we ook kijken naar de zaken die nog niet zo goed gaan, want die zijn er natuurlijk ook. De wethouder heeft er net ook al op gewezen, heel terecht. Ik vertelde net dat 5% van de vragen die de kernteams heeft, of bij de kernteams binnenkomen, aanvankelijk bij het loket zijn gesteld. Nou, dat gaat om 12, misschien 15 casussen, dus een heel laag aantal. Wij denken dat het nodig is dat die doorstroming van de poort, dat wat ik net uitlegde, en van het loket, dus van de consulenten naar het kernteam, beter kan. Dat heeft met het volgende te maken. Als een vraag wordt gesteld aan het loket, dan kan het zijn dat er een huisbezoek nodig is. Het kan zijn dat een voorziening nodig is en wordt toegekend. Het kan ook zijn dat er geen voorziening nodig is. Nou, in die late situatie zou het kernteam toch heel veel kunnen betekenen voor een inwoner. En wij denken dat het belangrijk is dat mensen proactiever erop worden gewezen dat het kernteam ook voor hen iets kan betekenen. Dus die bewustwording bij de poort en het loket van hey, het kernteam heeft hier iets te bieden, daar kan nog een ontwikkeling worden gemaakt. Dat is een opdracht voor het loket, maar er zit ook een opdracht voor het kernteam bij. En de positionering van zichzelf om te laten zien van wij hebben wat te bieden. Wij kunnen ook in deze situatie iets voor deze inwoner betekenen. Daar zal het kernteam nog mee aan de slag moeten. En dat is ook een uitdaging die ze zelf ook wel zien. Waarvan ze zeggen, ja, daar zijn we de eerste 5 maanden eigenlijk nog niet zo heel erg aan toegekomen. Zeker een aandachtspunt dus. Nou, ik maak nog even een bruggetje naar de creativiteit en de innovatie. Want hoe positioneer je jezelf? Nou, door echt als het ware een product, door iets te kunnen aanbieden aan die inwoner. En collectieve voorzieningen, dat is een thema waarvan we hebben gezegd, de kernteams zouden best een rol kunnen krijgen in innovatief proberen om collectieve voorzieningen voor onze inwoners neer te zetten. En als voorbeeld heb ik van de kernteams meegekregen, we zouden wel eens willen bedenken over korte ondersteuning. Nou, u moet dat zich als volgt voorstellen. Je hebt inwoners die een vraag hebben die eigenlijk te licht is om een hele zware maatwerkvoorziening op te zetten. Maar ook weer een beetje te zwaar om dat door een vrijwilliger of door de buurvrouw of door familielid te laten uitvoeren. Nou, daartussenin zit nog iets waar een behoefte is, maar waar eigenlijk nog niet een goed aanbod is gecreëerd. Nou, dat zou een prachtig voorbeeld zijn van hoe het kernteam zichzelf ook verder kan ontwikkelen en in de positie kan komen dat je echt niet meer om het kernteam heen kunt. Ik denk dat dat de uitdaging is waar de kernteams mee aan de slag kunnen. Ik heb nog een aantal overige aandachtspunten op papier gezet. Die schifting aan de poort, dus helemaal aan het begin. Ik denk dat blijvend investeren daarin heel belangrijk is. Zorgen dat vragen snel op de goede plek terechtkomen. En ook zorgen dat ze van loket naar kernteam of misschien wel allebei doorgezet worden op het moment dat dat nodig is. Daar investeren is belangrijk. En dat betekent natuurlijk ook, dat is een open deur, maar daarom ook niet minder belangrijk, een integrale werkwijze van het loket en het kernteam. Denkt u aan het regiesysteem wat er moet komen, aan het eenduidig hanteren van van de zelfredzaamheidmatrix. En allemaal zaken die steeds belangrijker worden als loket en het kernteam steeds nauwer gaan samenwerken. Ja, een investerende relatie, dat moeten we natuurlijk allemaal. En dat geldt ook voor loket en het kernteam. Er is heel veel gewonnen, maar dat wil niet zeggen dat het nu moet stoppen met investeren om die samenwerking te verbeteren nog. Alle lunches, netwerk, borrels, noem ze maar op, die hebben hun waarde bewezen, maar ermee stoppen is geen optie, want je weet niet wat je daarmee natuurlijk uit handen geeft. Dat is in vogelvlucht de tussenrapportage. Ik dank u allemaal voor uw aandacht. Mochten er nog vragen zijn, dan willen we die heel graag voor u beantwoorden. En hartelijk dank.
Nou, Matthijs, dankjewel. Blijf even inderdaad even staan. Ik denk dat we nu even overgaan tot wat inhoudelijke vragen. Wie mag ik het woord geven? Kijk even rond. Mevrouw van de Kerkhof, daarna meneer Consoli. Mevrouw van de Kerkhof, u heeft het woord.
Ik heb inderdaad wat vragen, maar ik heb ook nog wat algemene opmerkingen. Mag ik die nu meteen doen of kan ik dat beter op een later tijdstip doen?
Ik kan misschien beter op een later tijdstip. Okay. Als u vragen stelt, het is natuurlijk een informatiebijeenkomst. Precies. U kunt best natuurlijk al uw opmerkingen plaatsen. Maar
oh, die mogen helemaal niet in deze bijeenkomst. Nou, we mogen toch wel reageren op de memo.
Ja,
en
dat goed,
is ook
best
voorzitter, voorzitter, mag ik heel even? Het is toch wel degelijk een informatiebijeenkomst. We hebben met z'n allen afgesproken dat deze bijeenkomst geen politieke functie heeft.
Klopt, als het politieke vragen zijn, dat is wat anders. Kijk, als een algemene indruk meegeeft, dan neem ik even aan. Even in goed vertrouwen dat er gewoon even een algemene reactie wordt gegeven. Dat dus ik keek u aan. Ik denk, neem aan dat u niet hier politiek wilde bedrijven. Maar dank u wel, meneer Consoli, voor uw aanvulling. Mevrouw Kerkhoff, u heeft het woord.
Ik heb wat vragen over dit laatste. Schifting aan de poort verder versterken. En dan staat er meteen onder integrale werkwijze loket en kernteam. Naar mijn idee bijten die twee elkaar. Maar dit is dan weer een opmerking die niet mag.
Het is een vraag en een opmerking. Maar
ja,
misschien...
Hoe zien jullie dat dan? Hoe wil je die integrale aanpak versterken, terwijl je wel de schifting aan de poort ook verder wil versterken?
Nou, eigenlijk is uw vraag, bijten die twee dingen elkaar dan? Nou, ik denk dat ik die vraag wel kan beantwoorden voor u. Wat ik bedoel met schifting aan de poort is dat vragen op de plek terechtkomen waar ze ook het beste behandeld kunnen worden. En dat kan zijn dat een vraag echt beter bij het kernteam terecht kan komen. Dat zijn de eenduidig makkelijkere vragen, zeg maar. Of waar wij aan het begin al in zicht is dat er een voorziening nodig is. Dan zou je eerder aan het loket denken. Maar er zijn ook heel veel vragen denkbaar waarbij loket en kernteam samen iets zouden kunnen doen. En aan de poort kan daar dus ook al naar worden gekeken. Is dit een casus die we samen moeten gaan oppakken? En dan is die integrale werkwijze natuurlijk heel erg belangrijk. Want dan zullen kernteam en loket dat ook echt waar moeten gaan maken samen. Dus ik denk eerder dat ze elkaar aanvullen dan dat ze elkaar bijten.
Oké. Dan heb ik nog een vraag. Die onafhankelijke positie van de kernteams, die wordt zeer positief gewaardeerd. Door wie wordt die dan positief gewaardeerd? En wat houdt dat dan in, die onafhankelijke positie? Want ze werken toch in opdracht van de gemeente. En waarom zou er geen onafhankelijke positie kunnen zijn als je ook door kunt verwijzen naar verderliggende voorzieningen? Waarom zou dat nog? Wat maakt dat voor verschil uit in de onafhankelijkheid?
Om met uw eerste vraag te beginnen, de mensen met wie ik gesproken heb zijn de mensen van de kernteam zelf en van het loket. Dus zeg maar de mensen die echt de vragen van de inwoner beantwoorden. En wat ik dus heb onderzocht is hoe zij er zelf over denken. Dus dat zijn dus de loketmedewerkers en de mensen van, van de kernteams. Uw tweede vraag was, wat houdt die onafhankelijke positie dan in? Wat die onafhankelijke positie inhoudt is, inderdaad, ze staan in relatie tot de gemeente, maar een inwoner zal dat niet zo snel zien. Zij krijgen een medewerker voor zich die een vraag gaat beantwoorden en die dat niet op een manier doet zoals je van een loket of van, nou, noem het maar op, zou verwachten. Ja. Het zijn mensen die hun eigen expertise en hun eigen deskundigheid meebrengen en op die manier proberen naast de inwoner te gaan staan. En voor inwoners betekent dat dus ook dat zij kunnen vertrouwen op die deskundigheid en dat ze ook een zekere afstand van de gemeente ervaren. Want dat is toch met name ook wat de kernteamleden zelf aan mij teruggeven. Maar misschien kan een kernteamlid hier iets over vertellen. Ja.
Onze ervaring is inderdaad dat de inwoners ook zelf, dat we daarbij bemerken als wij daar komen, dat als er een gesprek is met iemand van het loket, dan gaat het gesprek al heel snel over van, nou, ik wil een voorziening, ik wil een middel, ik wil een indicatie, ik heb iets nodig. Dus daarom ga ik even heel groot maken wat ik mankeer, om voor elkaar te krijgen wat ik vind dat ik nodig heb vanuit de gemeente. Bij ons zijn de gesprekken vaak juist andersom. Die voorzieningen kunnen wij niet toekennen. Eigenlijk staan wij daar los van. Wat wij wel doen, wij kijken heel breed. Nou, dit is de inwoner, wat is de situatie, wat is uw netwerk, hoe staat u in het leven? Nou, u wilt misschien die scootmobiel hebben, maar wat is het gebruik daarvan? En kunnen wij u daarin adviseren? We kunnen meedenken in mogelijkheden. En dan komen we echt tot een gesprek. En inwoners zelf geven ook aan van, goh, er zit echt een werkelijk verschil in de gesprekken die wij voeren. En dat vinden ze heel erg prettig.
Ja, dat is ook de gedachte van de kanteling natuurlijk. Dat je meteen dicht bij je huis, meteen aan de
precies.
slag gaat.
Wilt u uw vraag wel even een klein beetje afronden? Want ik wil ook even kijken naar de andere mensen die vragen willen stellen.
Maar het komt natuurlijk ook veel voor nu in deze situatie. Waarbij de loket's nog een aparte positie hebben, los van de kernteams. Dat mensen alsnog toch die voorziening gaan vragen bij het loket.
Ik denk dat we later tijdstip ook een keer over gaan praten. Dit zijn de ervaringen en dit is een tussenrapportage. Dus ik wil, had u nog aanvullende vragen?
Nee hoor.
Dank u wel. Dan ga ik naar meneer Consoli.
Dank u wel, voorzitter. Dank voor de heldere presentatie. Op die manier kunnen we ook heldere, informatieve vragen stellen. Ik begin even bij waar mijn collega van GroenLinks het over had. U heeft bij de tussenrapportage met name de ervaringen gepeild van leden van kernteam, van leden van het loket. En de vraag is, waarom niet van de inwoners zelf? Namelijk van de mensen die een ervaring vanuit de samenleving bij de kernteam hebben. Is er een reden waarom die meningen niet zijn meegenomen in de tussenrapportage? En zo ja, welke? Ja. En dan de doorvraag dan is, en is het niet een goed idee, suggestie, de bedoeling om in een verdere tussen rapportage of rapportage-evaluatie ook die stemmen te laten horen, zodat wij ook een integraal beeld kunnen hebben.
Ja, u geeft eigenlijk al het antwoord op uw eigen vraag, want dat was eigenlijk ook wat ik wilde gaan antwoorden. Om met de eerste vraag te beginnen. Dit is een tussenrapportage van het proces. Ik denk dat wanneer je de inwoners gaat vragen, dat je ook al meer in resultaten gaat denken en dat het meer richting een evaluatie gaat. Dus voor wat betreft het tussenrapportage vonden we het geschikter om dat bij de mensen te houden die de uitvoering doen. Bij de evaluatie kan ik me heel goed voorstellen dat de klanttevredenheid, of op welke manier je dat dan ook wil duiden, dat die daar wel een rol in krijgt.
Prima. Mag ik nog een...
Snel even. Ja, ik heb nog twee... Ik stel even voor dat we misschien zo meteen gewoon even het rondje verder afgaan, denk ik.
Ja,
dan
prima,
gaan we zo door.
Ja, ik heb vrij gerichte vragen dus. Als het gaat om het aantal gevallen, het aantal casussen, het aantal meldingen, 246. Mm-hmm. Nou, de vraag is dat, valt dat mee? Valt dat tegen? Was er een nulmeting ten opzichte waarvan we kunnen zeggen dat is wel in de lijn der verwachting of juist niet? Dus dat is de vraag. En daaraan gekoppeld is er ook al in de tussenrapportage gekeken, want dat heb ik niet kunnen vinden, van hoe kan je ervoor zorgen dat juist de mensen gevonden kunnen worden die zich niet bij zijn kernteam of bij een loket melden. Dat was nadrukkelijk een van de uitgangspunten van de nieuwe werkwijze. Niemand mag ze wel een schip vallen. En daar heb ik niet zo heel veel van gelezen in deze rapportage.
Voor wat betreft de schatting of het gebrek daaraan, geef ik even het woord aan Oscar Strijker. Die is de regisseur voor de kernteams en die kan deze vraag beter beantwoorden dan ik.
Een schatting hadden we niet in december gemaakt. Ik denk dat we zullen hier op uitkomen. We hebben over in de proeftuinperiode vorig jaar, voor wat het waard is, hebben we in totaal 70 meldingen gehad. Over een heel jaar. Dat betrof twee kernteams. Dus we hadden geen expliciete verwachtingen. We gaan naar de 1000 of naar de 1500 of de 100. Dat weten we niet. En dus in die zin is er geen hele heldere schatting gemaakt. Nee.
En op basis van deze eerste tussenrapportage denken jullie in staat te zijn om wat extrapolatie te kunnen doen om wel een schatting te maken? We verwachten over een jaar zoveel.
Ja, ik denk met name dit jaar, 2015, niet voor niets gekozen voor het jaar van de doorontwikkeling. In 2016 eigenlijk ook nog wel wat. Je ziet het in de maand mei, daalt het weer een beetje. En, dus het is nog wat lastig schatten. Maar in de loop van het jaar zullen we zeker wel meer data, meer gegevens krijgen om meer te kunnen extrapoleren naar volgend jaar. Ja, daar ga ik wel vanuit.
Dank u wel. Meneer Roelofs. U heeft het woord.
Een paar zijn er al gesteld.
Ik had nog een vraag gesteld over
hoe zorgen de
mensen die niet hun weg kunnen vinden, is er al iets in de tussen maar de zorgmeiders of de meeste kwetsbaren, omdat die juist een van de uitgangspunten is van de nieuwe werkwijze.
Ja. Dan ga ik ook even iemand van de praktijk vragen, omdat ik dat niet in de tussenrapportage heb meegenomen.
Hierin zijn we bezig om ons zichtbaar te maken in de wijken. En dat gaat steeds meer vorm krijgen. Dat door de open dagen die wij afgelopen zaterdag hebben gehad. En door ons zichtbaar te maken bij andere organisaties die in de wijken zitten. Wat ook een belangrijke is dat we met andere organisaties samenwerken. Zoals het lokaal zorgnetwerk. Bij het lokaal zorgnetwerk, daar komen juist ook zorgmeiders naar boven. En we zijn bezig om de koppeling te maken van nou, hoe kunnen we nou die samenwerking nemen. Zodat we daar ook ingezet kunnen worden.
Prima, dank u wel. Meneer Roelofs, u heeft het woord.
Een aantal vragen al benoemd, zei ik net. Maar mooi. Ik heb er nog drie. wat opvalt is dat, het is weliswaar een tussenrapportage. Maar wat opvalt is dat er geen letter, geen komma over geld staat. Ik neem aan dat er wel een schatting is gemaakt van welke middelen er beschikbaar zijn dit jaar en hoeverre die ook nu benut worden. Dat is mijn eerste vraag.
Kunt u die een beetje meer duiden? Bedoelt u zeg maar van het hele sociale domein? Want dat wordt in de monitoring sociaal domein.
Nee, van de kernteams. Van de kernteams. Okay. We hebben het over tussenevaluatie kernteams. Ja. We hebben een aantal aantallen gezien van vragen.
Prima.
Ik had ook een soortgelijke vraag daarbij. Die is al beantwoord. Dus nu gaat het even alleen nog om het geld daarvan. De tweede is inderdaad, ik snap dat het geen evaluatie is, maar het woordje resultaat is net pas voor het eerst in de toelichting gevallen. Er staan aandachtspunten genoemd, maar ik ben wel ernstig geïnteresseerd. En wat is nou het resultaat van die 240 meldingen? Wat is daarmee gebeurd? Waar loop je precies tegenaan? Eén ding wat daaruit voortkomt, volgens mij, wat ik wel in de rapportage heb gelezen, is dat de behoefte is aan het algemeen maatschappelijk werk, omdat dan ook wat meer expertise kan worden ingehaald op jeugdzorg. Nou, daar hoeven we niet over te discussiëren, dat is superbelangrijk. De vraag is alleen voor mij waarom je dan aan het algemeen maatschappelijk werk denkt en niet naar de organisatie daarvoor doorgeleerd heeft, aan jeugdzorg, in Gelderland. Dus dat is een vraag.
Ja, helder. Matthijs, als ik jou eerst het woord mag geven over het geldmiddelen, de budgetten van de kernteams.
Ja, dan zou u dan uw vraag nog één keer voor mij willen verhelderen, want het is mij...
Financiële resultaten over zeg maar, de besteding van de budgetten.
Ja, de eerste vraag was waarom is dat niet meegenomen? Dat is eigenlijk hetzelfde verhaal als wat ik ook zo net vertelde. Dit is een tussenrapportage op proces, dus geld heb ik daarin niet meegewogen. Voor wat betreft de overige financiële vragen kijk ik ook even naar mijn collega.
De kernteams die staan volgens mij in de begroting onder een uitvoeringsbudget, uitvoeringskosten. Daar vallen we, zoals het nu gewoon gaat, vallen we gewoon binnen. Het zijn de reguliere kosten die in principe wel bekend waren. Dus daar zijn geen spannende ups of downs in. Misschien kan ik wel deze vraag gebruiken om meer een blik in de toekomst te richten. Is het effect van wat het kernteam doet en in hun interventies? En daar hebben we nu twee keer bij twee, drie situaties... met inwoners zelf aan de hand van een effectencalculator het effect gemeten van een interventie van een kernteam. Dat gaan we nog 27 keer doen dit jaar. Zodat we aan het eind van het jaar 30 casussen hebben waarbij het ook het effect, maar waaronder ook het financiële effect, meer meetbaar is gemaakt.
Voldoende antwoord, meneer Roelofs. En hij had net zeg maar.
Ja, ik ben er niet van onder indruk, moet ik zeggen. Want dit is naar de toekomst toe. En ik zou graag hebben gehad dat er ook al iets te zeggen zou zijn geweest over de 246 die zijn binnengekomen.
Dan hebben we het echt over zeg maar, de resultaat, niet over de werkwijze. Goed, dat is ook een constatering van mijn kant. Ik denk dat we in dit stadium daar geen antwoord... Misschien dat zo de portefeuillehouder nog even licht aan kan tippen. Maar ook even over de vraag over het algemeen maatschappelijk werk en de jeugdzorg. Misschien dat u daarop kan reageren.
Ja, over het geld van de kernteams, daar kan ik u op dit moment niet over verhelderen. Algemeen maatschappelijk werk heb ik net toegelicht. Dat we nu met de STMR zover zijn dat die ook inderdaad mensen gaan leveren voor de kernteams. Natuurlijk heel belangrijk om daar een goed team neer te zetten. Als blijkt dat er meer zorg nodig is, dan hebben we daar een heel team voor staan bij het loket. Waar allerlei hulp omheen gebouwd is qua expertise. En daar zit ook bureau jeugdzorg bij. Dus dan zijn we inderdaad een fase verder.
Prima. Dankjewel meneer Roelofs. Meneer Eefdink.
Ja, vooraf een compliment voor deze tussenrapportage, want dat hadden wij in januari met z'n allen gehoopt. Maar ja, dat zeiden van nou zou het goed komen, et cetera. Dus wat dat betreft een compliment voor dat gegeven. Ook een compliment voor de brochure die huis aan huis is verspreid. Dat is meteen de vraag, is men voornemens om dat vaker te gaan doen? Zeker in het kader van de al eerder genoemde zichtbaarheid van de kernteams. En de tweede vraag die nog openstaat aan onze kant is de innovatieve kant, dat daar nog te weinig gebruik van wordt gemaakt. Dat is net ook door u in uw presentatie gezegd. Is daar iets aan te doen? En nog een kleine zijvraagje. Dat is investeren in de relatie van de kernteams en het loket. Daar heb ik niet het woord inhoudelijke versterking en communicatieve versterking gezien van de mensen die grandioos werk verrichten in de kernteams. Valt dat daar ook onder of moet dat ergens anders vandaan komen? Want ik denk dat die mensen dat, als ze dat zouden willen, van harte verdienen.
Prima. Drie vragen, eigenlijk twee vragen in één. Even de communicatie en inderdaad de ontwikkeling qua innovatie.
Ja, het huis aan huis blaadje. Wie kan daar iets over vertellen?
In een of andere vorm blijven.
En voor uw vraag ging over de inhoudelijke samenwerking tussen het loket en...
Ja. Van de mensen in het kernteam, mm-hmm. En ook zoals op het loket, en de communicatieve versterking van hun. Want zij zijn wel zeer belangrijke personen. Dus als je die groep, als ze dat zouden willen, hè, dat weet ik ook niet. Minstens is er helemaal geen behoefte aan.
Zij krijgen voortdurend cursussen aangeboden, onlangs over privacy. Er worden heel veel seminars georganiseerd. Dus die scholing die gaat voortdurend door. En dat is zeker een punt van aandacht. Ja.
Nou, ook compliment bij deze.
Kun je misschien wellicht wat zeggen over de innovatie en ontwikkeling? Want er was ook nog een vraag van de heer Eefdink. Gerelateerd aan het innovatiebudget wat we hebben.
Ja, we hebben innovatiebudget, zoals u weet. Dus 3% van het totale budget daarvan ter beschikking gesteld. 1,5% wordt regionaal ingezet. 1,5% wordt lokaal toebedeeld. We zijn nu ongeveer zover dat we van de eerste range weten wat er in de regio aan besteed is. En wij zijn ook bijna zover dat we toe gaan wijzen wat er lokaal aan innovatieve dingen aangedragen is. Ik moet eerlijk zeggen dat is ook wel een van de moeilijke dingen als het nou over doorontwikkelen gaat. Dat ik inderdaad denk dat hoe meer we gaan doorontwikkelen, hoe meer er ook echte nieuwe innovatieve dingen aangedragen worden. Er zijn al wel wat dingen aangedragen, maar ik denk dat dat nog beter kan.
Dankjewel. Mevrouw Jansen.
Ja, dankjewel voorzitter. Allereerst ook complimenten voor deze tussenrapportage. Helder, duidelijk, met zeer zinvolle aandachtspunten die straks terug zullen komen in de evaluatie gaan vanuit. De vragen die er waren, die zijn al beantwoord. Dus alleen maar complimenten.
Dankjewel. Meneer Romeijn.
Ja, voorzitter. Ik zit hier als plaatsvervanger van onze specialist.
Dat is niet
erg. Gebied.
Dat is niet erg.
Dat betekent dat je inhoudelijk misschien wat anders er tegenaan kijkt. Maar dat ik zit zo naar die presentatie te kijken. En dat denk ik, als je kijkt wat er het afgelopen jaar op het ambtelijk apparaat is afgekomen qua WMO en participatiewet, dan moet je daar eigenlijk toch wel ook aansluiten bij het compliment, maar ook voor het ambtelijk apparaat, hoe het nu eigenlijk loopt. En er zullen best of dingen niet goed gaan, maar ik denk dat we toch wel een beetje op het goede weg zijn. Ik vond wel een verschil tussen de presentatie en de inhoud van het rapport. Daar had ik een aantal vragen over, over die algemeen maatschappelijk werk en het grensverkeer, dus de ambtenaren aan het loket, de privacy. Ik heb wel twee vragen, of eigenlijk één vraag en één opmerking. Ik lees in het rapport toekennen van individuele maatwerkvoorzieningen, bieden van hulpverlening of begeleiding. De beroepskrachten voeren dus niet hun oude professie uit als lid van de kernteams. Wordt er dan wel nog gebruik gemaakt van de kennis van die beroepskrachten? Dat is dus de expliciete vraag. En dan wil ik me aansluiten bij meneer Consoli en bij meneer Efting. Alleen ik wil het nog een beetje omdraaien. Kijk, in feite is dit een nieuw product, hè, in de landen. En dan zei je als ondernemer, als je een nieuw product in de markt zet, dan heb je vooraf marktonderzoek gedaan. Nou, dat hebben we waarschijnlijk het afgelopen jaar helemaal alle wetten en toestanden naast elkaar gelegd. Maar nu moet je gaan meten. Kijk, een flyer rondbrengen en over 3 maanden nog een flyer rondbrengen, dat is prachtig. We weten niet hoeveel % van die flyers direct in de papiermand komen. Dus als ik op de stoel zou zitten van de wethouder, dan zou ik eens nadenken, kan ik uit de gemeentelijke basisadministratie niet eens een 30 adressen voor wat betreft die in aanmerking komen of die te maken hebben met de jeugdzorg, 30 adressen of 40 adressen van de ouderen en dat ik team en andere groepen, maar dat je eens 100 mensen helemaal random gaat benaderen met een telefoonscript en kijken van, hoe weet u dat er een kernteam is? Weet u wanneer u, als u dat en dat probleem heeft, waar u terechtkomt? Ik heb die flyer ook gehad. Ik heb hem keurig opgehangen naast het boekje van de afvalverwerking. Maar ik denk dat je
naast de afvalverwerking,
ja, terug moet gaan naar van, doe ik wat ik moet doen en heeft dat effect?
Voorzitter.
Ik had ook de adressenlijst van de telefoon kunnen leggen.
De heer Romeijn.
Dat is even de achtergrond.
Meneer Romeijn, ik ben heel blij dat u hem opgehangen heeft. Heeft u hem ook gelezen?
Ja. En dank u wel, Ivo, voor de
meneer Efting, wat van de gemeente komt, lezen we toch allemaal, of niet?
Ja. Gaan we geen glazen omgooien. Het was inderdaad één tip. Nemen we natuurlijk mee. Kijken of het kan. En we werken natuurlijk aan die herkenbaarheid. Of het kan met de privacy, et cetera. Maar we nemen het zeker mee. De eerste vraag.
Ja,
kijk,
u had nog één vraag over
precies, de professie.
Het benutten van de deskundigheid. Wat met die zinsnede die u nu aanhaalt bedoeld wordt, is het volgende. Een aantal van de mensen die in de kernteams zitten, die hebben een hulpverleningsachtergrond. En een hulpverlener die zal zich voor langere tijd aan de cliënt verbinden om de cliënt weer te helpen om zelfredzaamheid terug te winnen of een ander probleem op te lossen. Maar bij het kernteam doen hulpverleners dat niet meer. Ze zitten daar in het kernteam als iemand met deskundigheid, met inhoudelijke kennis over problemen die mensen kunnen hebben, om het dan maar even zo te zeggen. Maar ze zullen niet de mensen in een hulpverleningstraject gaan begeleiden over een half jaar. En dat is wat er wordt bedoeld met dat ze niet meer hun oude functie als hulpverlener uitvoeren. Ja?
Dankjewel, Matthijs. Meneer Meeboer, ja. U heeft het woord.
Dank u wel. wel, voorzitter. Uiteraard aansluiten bij de overige mensen aan tafel. Complimenten voor het overzicht wat jullie gemaakt hebben. Ook ik heb afgelopen zaterdag nog even een kernteam bezocht in Noord. En daar kwamen veel geluiden tevoorschijn die in het rapport staan. Dus dat is alleen maar bevestiging en teken dat jullie je werk uitstekend gedaan hebben. Wel twee vragen nog eventjes. Eén naar aanleiding van meneer Consoli. Ook wij van BBO maken ons zorgen altijd over wie vallen tussen vallen schip. Zijn dat de mensen die het lef hebben om inderdaad zo'n kernteam op te zoeken, of juist de deuren en de ramen sluiten en vooral niet naar buiten kijken? Hoe vinden we die? En in die combinatie vraag ik me af, het woord huisarts is niet gevallen. Is daar een reden voor of is die er gewoon te snel uitvallen? Dat is één. En twee, we hebben het alleen over de werkwijze vanavond in eerste instantie. Maar dan toch, als het gaat naar prestaties, hebben de mensen in de kernteams genoeg middelen? En dan kan je het hebben over huisvesting, kan je het hebben over eigen budget, dan kan je het hebben over tijd en zo niet. Is dat meetbaar? Is dat vindbaar? Is
de
dat
middelen voldoende voor de kernteams?
Ja, precies. Of dat zo is, of dat gemeten wordt. Dat zijn de twee vragen eigenlijk.
Op dit twee heldere vragen, Matthijs.
Om met de laatste te beginnen, uw vraag is dus of er voldoende armslag is voor de kernteams om hun functie te kunnen uitvoeren.
Ja,
klopt dat?
Ja, dan heb ik het inderdaad over budget, dan heb ik het over huisvesting, et cetera.
Daar hebben we begin van het jaar ons wel allemaal zorgen over gemaakt, want er kwamen wel veel aanmeldingen in één keer. Dat stabiliseert zich nu weer wat. Aan de andere kant verwachten we straks ook vanuit de samenwerking met het loket, wat Matthijs net vertelde, dat er wat meer casussen naar het kernteam zullen komen, ook vanuit het loket. Huisvesting heeft een tijdje op zich laten wachten, is uiteindelijk nu allemaal geregeld. Als op het gebied van ICT is of wordt nu geregeld. Het was een beetje een rauwe werkelijkheid afgelopen half jaar. We hebben niet meer geld gesmeed, we hebben voorzichtig gedaan. En we gaan niet over één nacht ijs. Dus één signaal is voor niemand eigenlijk ook voldoende. Denk, nou, dan gaan we dat maar doen. Maar wordt het meer, ja, dan gaan we het afwegen. En denk, eerst eens kijken, kunnen we het niet anders doen? Kunnen we niet anders werken? Kunnen we niet efficiënter werken? Is er nog winst te halen? Maar zo zijn we er al mee bezig. En volgens mij op dit moment, degene die het niet mee eens is, die mag maar op gaan staan, redden we ons. Het is niet ruim, maar het past en het is voldoende. Het werk leidt niet onder, inwoners leiden niet onder. Volgens mij duid ik het zo, zoals het ongeveer is.
De vraag is met name ook gesteld omdat de waarde en de belangrijkheid van de kernteams, zeker ook de vrijwilligers of de vrijwillige medewerkers, hoor ik al die term, zo groot is dat je op een pas dat die niet de faciliteiten, de middelen krijgen om dat te doen wat ze moeten doen, namelijk de kanteling en de transformatie wat wij hier achter deze tafel niet voor elkaar krijgen, dat zullen zij moeten doen. Vandaar ik het vraag.
Prima. En dan de eerste vraag van meneer Meeboer.
Waarom
de huisarts ja.
een plekje heeft gekregen in de tussenrapportage? Dat is misschien een vreemd antwoord, maar in de open gesprekken die ik met de kernteamleden en de loketmedewerkers heb gevoerd, is de huisarts niet voorgekomen. En,
microfoon. Nou, anders gewoon even aan tafel zitten, dan pak je even een microfoon. Ja. Ja, anders ga gewoon even aan tafel zitten.
Ja.
Geeft iemand hier? Ja.
In de open gesprekken die ik gevoerd heb met de kernteamleden en de mensen van het loket, is het thema huisartsen niet naar voren gekomen. En dat is eenvoudigweg de reden geweest waarom het geen plaats heeft gekregen in de tussenrapportage. Maar misschien kunt u de achtergrond van uw vraag nog wat beter schetsen, zodat we daar ook in evaluatie rekening mee zouden kunnen houden.
Achtergrond was wat de heer Consoli ook terecht opmerkte namens CDA. De mensen die tussen wal en schip vallen.
Ja.
En ik denk dat als het gaat om vertrouwen, dat een huisarts nog steeds behoorlijk wat vertrouwen heeft. Ook bij mensen die wat misschien wat minder lef hebben om een kernteam te gaan opzoeken. Vandaar dat ik graag wil weten.
Dank u wel. Dan zal ik even het portefeuille houden aan het woord geven. Ik wil er even op reageren.
Ja, dank u wel. Misschien dat ik het even aan mag vullen. Terecht, huisartsen natuurlijk heel belangrijk en vindt plaats. De kernteams zijn op dit moment bezig om ook contacten te maken met de huisartsen. Om daar connecties te maken, op bezoek te gaan, te vertellen wie ze zijn, wat ze kunnen. Om ook te vragen of zij mensen naar ons, naar de kernteams willen doorsturen. Om daar de verbinding te maken. Daar ging een vraag aan vooraf en die heb ik ook bij meneer Consoli gehoord. Een van de redenen dat wij voor deze werkwijze kiezen is dat we eigenlijk ook graag zicht willen krijgen op de mensen die niet uit zichzelf om hulp komen vragen. Omdat wij ervan uitgaan dat mensen die in de kernteams zitten, mensen vanuit de kernen ook hun eigen kern kennen. En ook misschien wel weten waar iets aan de hand zou kunnen zijn. Dat is een van de dingen waar we zeker ook aandacht voor hebben. Ik denk dat we in het verleden veel mensen niet in beeld hadden. Ik denk dat dat nu nog zo is, maar door onze kernteams. En ik denk dat dat nu op dit moment nog niet zo is, maar wel zo moet werken om ook je eigen buurt in beeld te krijgen. En daar komen ook een paar van die innovatieve dingen die ik al gezien heb van het innovatieproject. Gaan daar ook aan meewerken om meer een beeld te krijgen van iedereen. Ook mensen die niet uit zichzelf om zorg vragen. Dus dat heeft zeker onze aandacht. En dan tot slot komen we nog met een pilot. Daar kom ik binnenkort mee naar u toe. Als uit de transformatieagenda. Ook over jeugd. Om een punt in te richten met alle expertise daaromheen. Waar met name ook huisartsen vragen over jeugd meteen naartoe door kunnen leiden. Dus ook daarmee kom ik binnenkort naar de raad toe. Voldoende zo?
Ik had nog... Heel eventjes. Ik had
aanvullende vraag.
Ik had hem eigenlijk bewaard omdat het bij het andere punt aan de orde komt, bij de motiebehandeling. Daar staat bij twee samenwerkende partners. En daar is de wijkverpleegkundige genoemd. En daar had ik ook de huisarts bij gedacht. Maar misschien moet je mee bewaren.
Die
dan
bewaren
voor
we even.
Voor
parkeren we even zo meteen. Ja.
Dan wil ik even horen.
Dank u wel, meneer Roelofs. Mevrouw Haafman.
Ik wil ook bedanken voor de presentatie. Het was heel helder. En ook de tussenrapportage. Ik vond het heel fijn om het hele traject zo te kunnen volgen. Ik denk ook juist, zou je nog wel meer duidelijkheid willen. Aan de andere kant denk ik dat het heel fijn is om gewoon in het traject zo meegenomen te worden. En ook te begrijpen zeg maar, welke punten er nu spelen met het werven van vrijwilligers en nou ja, innovatie. Ik vind het gewoon heel prettig om zo op deze manier betrokken te worden. Er zijn al veel vragen gesteld. Ik heb nog één vraag over. En dat staat prima. In het rapport dat in de kernteams van Randwijk, in Randwijk en Valburg, dat er nog gesproken wordt over een eigen kernteam. En is daar nog iets meer duidelijkheid over te geven? Wat er nu, wat de status daarvan is en of die er komen en hoe ze ingericht gaan worden? Want ik denk, u benadrukte net, de wethouder, dat het belangrijk is om juist die gelegenheid in de buurt te hebben. En ik denk, ja, dan is het waarschijnlijk ook heel belangrijk omdat in die buurt er wel een goede voorziening komt.
Portefeuillehouder zal er even antwoord op geven.
Ja, we vinden natuurlijk het heel belangrijk dat alle kernen daarbij betrokken zijn. We hebben op dit moment nog niet de gedachte dat daar aparte kernteams komen, maar wel dat we vanuit die kernen vrijwilligers aan andere kernteams deel kunnen nemen. Zodat we toch ook die kernen wel in beeld hebben.
Dank u wel. Tot zover de eerste ronde. Ik zie daar een pen omhoog. Meneer Konseli heeft nog een volle vraag.
Ja, ik heb een aantal, ook met dank aan de collega's die een aantal trekwoorden hebben genoemd. Maar die hebben ze niet in een vraag omgegooid. En ik had juist die bij mij vragenlijst. En dan gaat het met name over het begrip privacy. Dat er een paar keer langs is gekomen. Hè. Een van de dingen die in de memo ook staat is dat er nu mee bezig is bij de inrichting van de digitale informatievoorziening. En dan de vraag is, u heeft al aangegeven dat medewerkers die worden, ook kernteamleden die worden onder andere geschoold op het gebied van privacy. Privacy is uiteraard een zeer gevoelig en zeer belangrijk onderwerp. Dus de vraag is, of de suggesties ook, we zouden heel graag ook namens het CDA ook in de evaluatie heel nadrukkelijk willen zien hoe de privacy gewaarborgd wordt. Zeker als het gaat, en dan kom ik bij de tweede vraag, aan een aantal casussen. Het gaat over jeugd en jeugdzorg, dat is ook al genoemd. En dat zijn natuurlijk zeer opnieuw gevoelig en vaak zeer complexe situaties. En daar zijn ook hele strenge wettelijke eisen aan verbonden. Dus de vraag is er een tussenrapportage ook, want dat heb ik ook in de tussenrapportage niet kunnen vinden, is er ook al getoetst dat de werkwijze echt aan die wettelijke eisen voldoet en zijn er plannen om, zeg maar, in de verdere evaluatie ook daar expliciete aandacht aan te besteden. Want dat is natuurlijk weer, hebben we over de meest kwetsbare situatie, waar ook heel veel, het is ook al genoemd, specialistische, zo'n professionele expertise nodig is.
Ik denk dat uw vragen heel helder zijn. De eerste is eigenlijk meer een opmerking, maar het is eigenlijk ook een vraag over hoe de privacy geborgd is en of wij voldoen aan de wetgeving. Wie kan ik daarover het woord geven? Portefeuillehouder.
Ja, dank u wel. Er is een privacy convenant afgesloten. Daar heeft u volgens mij ook een memo over gekregen eind vorig jaar. Alle kernteamleden die hebben ook een verklaring getekend over dit convenant. En daar zijn ook cursussen en er is ook over verteld over hoe het allemaal in elkaar zit. Dus volgens ons is op dit moment de privacy voldoende gewaarborgd. En het blijft natuurlijk altijd zwaarwegend en we blijven daar ook altijd aandacht voor houden. Dan jeugd. Jeugd natuurlijk heel belangrijk, heel kwetsbaar. Volgens ons is op dit moment voldoen wij aan alle voorwaarden waar we aan moeten voldoen, wettelijk gezien vanuit de jeugd. We hebben dat vandaag nog even nagekeken voor u. U weet dat we ook nog bezig zijn met bepaalde ontwikkelingen, heb ik u net ook geschetst. Ik ga er op dit moment vanuit, en dat zeg ik u ook, dat wij op dit moment goed bezig zijn, voldoen aan de verplichtingen. En we zullen dit voor alle zekerheid, zeg ik u ook toe, nog een keer toetsen. Want op dit terrein mag je geen enkel risico lopen.
Prima, dank u wel. Zijn er nog andere vragen? Anders wil ik even overgaan naar het tweede deel. Ik zie dat iedereen, we hebben het rondje gehad, dus ik denk de volledigheid van de vragen hebben gehad. Dan wil ik eigenlijk het tweede deel, en dat is even een toelichting op de stand van zaken van de motie van vorig jaar van 8 juli. En ja, portefeuillehouder, kijk weer u aan.
Ja.
Als u even een inleiding geeft.
Ik had de microfoon zelfs nog niet uitgezet, dus dat moet goed komen dan. Hè? 8 juli heeft de raad de motie toegang en ondersteuning aangenomen. Daaruit bleek trouwens uw hele grote betrokkenheid die ik vanuit de hele raad bij dit hele onderwerp trouwens ervaar. En daar ben ik trouwens heel gelukkig mee. Uw betrokkenheid die bleek onder andere bij de integratie van zorg en ondersteuning, klantgerichtheid en snelheid, efficiëntie, loket en kernteams. Hoe versterken we de kernteams? Dat was eigenlijk de kern van de vraag die uit de motie naar voren kwam. En ook hier hebben we gezegd van ja, het gaat om doorontwikkelen. We zijn bezig, we hebben het loket in verband gebracht met de kernteams. Daar is een mooie verbinding gelegd. Die is er ook, dat is de eerste aanzet. Maar we zijn nog steeds bezig met die doorontwikkeling. Op dit moment hebben we, even kijken hoor, kernteam heeft een stevige rol en die willen we ook verstevigen bij de invulling van de arrangementen. Zonder de toekenning bij de kernteams te hoeven leggen. En daar ligt het nou net even waar wij op dit moment staan. En ik wil u graag laten weten hoe die werkwijze op dit moment nou in zijn werk gaat. Hoe kan ik u dat nou beter aangeven door het te laten vertellen door iemand vanuit de kernteams die daarmee bezig is. En ik wil graag vragen aan Anja Jacobs of zij deze werkwijze aan ons uit wil leggen. Anja.
Ja, mevrouw Jacobs, dan kunt u het beste even hier aan tafel komen zitten. Ik nodig u even uit. Want de microfoon heeft het begeven. Maar die doet het nog. Gewoon even één keer drukken. Ja, prima.
Onze werkwijzes. Ik wil heel graag beginnen met het loket. Het verschil tussen het loket en tussen ons. Is inderdaad van zij kunnen allerlei verzinningen toewijzen en wij niet. Het maakt de burger laat weten dat aan ons. Sorry hoor.
Neem even uw tijd.
Ja. In de gesprekken die ik heb gehad met burgers merk ik dat het zeer laagdrempelig is waar we mee bezig zijn. Omdat de gesprekken aangaan. Dankjewel. De gesprekken aangaan zonder dat daar iets van afhangt. Wij kunnen meedenken in hun eigen wereld, in hun eigen omgeving. En wij kijken naar wat er nog meer mogelijk is. Als er een aanvraag is, dan gaat het vaak helemaal niet alleen om het middel. Het gaat om het hele plaatje, waar de situatie waar iemand in zit. Als er een aanvraag is voor een scootmobiel, dan kan het zijn dat iemand wel die scootmobiel nodig heeft, maar daarnaast ook nog wat andere zaken, contacten. Als je een scootmobiel hebt, heb je nog geen contacten met de medemens. Dan heb je een stukje eenzaamheid bijvoorbeeld niet opgelost. als je een scootmobiel graag wil om je eigen boodschapjes nog te kunnen doen die je misschien 1 of 2 keer per week doet, zou je een scootmobiel kunnen lenen bij de scootmobielpool. En dan kunnen we wel met die inwoner nog verder in gesprek. Van nou, als dat een mogelijkheid is, van nou, wat doet u dan de andere dagen van de week? Vindt u het prettig om alleen te zijn? Heeft u nog contacten in de buurt, in de wijk? Of heeft u nog andere behoeftes? Hoe zit het met het eten? Er zijn mogelijkheden voor een eetcafé. En dat is het verschil met het loket.
Toegangspoort, ja.
De toegangspoort. En onze samenwerking, wat ik daarin nu de afgelopen tijd heb gemerkt, is dat als ik met de bewoner erop uitkom van, nou weet je, een aantal stappen kunnen anders ingezet worden, kunnen anders neergezet worden, dan, en ik zie van, nou weet je, er is toch wel iets nodig van ondersteuning, dan heb ik een direct contact met mijn collega's van het loket. En dat kan het eigenlijk heel snel geregeld worden. Waar beschikkingen, indicaties voorheen heel lang op zich lieten wachten, soms 6 weken, langer, 8 weken, heb ik nu al meegemaakt dat in situaties waar de nood echt hoog is, ik heb nu een situatie bij de hand gehad met een autistische jongen wat thuis een beetje uit de hand loopt, waar ik heel snel met een loketmedewerker tot de conclusie ben gekomen van nou, hier moeten we even snel, even tijdelijk even iets opzetten, professionele ondersteuning. En die professionele ondersteuning gaat kijken van wat is de behoefte, wat is hier nodig. Daar kunnen we heel goed op aansturen.
Ja. Ik denk dat voor nu eventjes, dank u wel inderdaad voor uw toelichting. Ik pak hem heel even terug. Zijn er misschien wellicht vragen?
Ja, als het even mag. Dank u wel voorzitter, dank u wel voor de toelichting. Ik ga even nu niet de motie in, want het is om met de collega's en de wethouder eventueel te discussiëren. Het wordt heel erg moeilijk om natuurlijk de motie niet politiek te duiden. Dus ik hou het even bij een concrete praktische vraag, die wel stamt uit een van de verzoeken in de motie. En dan gaat over die integrale samenwerking. Nou, het is zo dat in de kernen, er zijn al een heleboel, niet alleen maar informele netwerken, maar ook formele, semi-formele netwerken, zoals de meldpunten, wat vroeger heette, de zonnebloem, de stuwbrigades. Dus de vraag is, hoe integraal, hoe goed kunnen jullie met al die organisaties, die echt heel capillair met de mensen bezig zijn, hoe kunnen jullie elkaar vinden op dat niveau? Zijn er daar aandachtspunten?
Ja, dat zijn zeker aandachtspunten. We hebben netwerklunches, die organiseren we al een zeer lange tijd. En op die netwerklunches 1 keer per maand, daar zijn juist deze mensen allemaal op uitgenodigd. En daar hebben we uitnodigingen voor en die worden druk bezocht. Zelf leggen we het contact, omdat wij ons netwerk zelf ook verbreed hebben. Wij weten nu beter wat er in de wijken te halen is en wat er ook bij de gemeente georganiseerd is. Leggen we zelf ook de contacten. Wij verwijzen mensen door naar dat soort instanties.
Dus u zegt dat de werkwijze die jullie nu aan het ontwikkelen zijn, in feite is in de lijn met de integrale samenwerking.
Wat
in feite
als wij vrijwilligers zoeken voor bij iemand thuis, dan zullen wij niet alleen zelf gaan zoeken naar vrijwilligers, dan zullen we ook juist bij het stoel aankloppen van nou, wat kunnen jullie voor deze inwoner betekenen?
Dat is eigenlijk de integrale werkwijze. Misschien dat Oscar nog een toevoeging erop heeft?
Nee, ik denk wat Anja vertelt, dat dat inderdaad volledig is. En het integraal werk heeft inderdaad te maken met korte lijn. Wat we net al zeiden, mensen van het loket, consulenten van het loket, zitten bij wekelijkse overleggen. Dus we doen het samen. Ze maken geen deel uit van de kernteams, ze nemen er wel deel aan. En op casusniveau wordt aangesproken. En vandaar vanuit die korte lijn, ook vanuit het loket heeft een korte lijn, wij hebben een korte lijn. Volgens mij zijn we in die zin op de goede weg in de doorontwikkeling om efficiënt en snel elkaar te vinden. En niet dat dat wekenlang hoeft te duren als het niet nodig is.
Prima, dank u wel. Voldoende antwoord, meneer Konzeli. Mevrouw van der Kerkhof.
Ja, ik vind het ook heel lastig om het niet politiek te maken, maar ik doe echt mijn best.
U doet uw best, dat zie ik.
Even kijken, het voorbeeld van net, van die scootmobiel, dat vind ik echt een prachtig voorbeeld. Wat u zei van iemand komt met een hulpvraag, een scootmobiel. En in het gesprek met diegene blijkt er toch meer aan de hand te zijn. Je kunt het misschien al merken aan de manier waarop de vraag binnenkomt, waarop die gesteld wordt. En je gaat met iemand in gesprek. Prachtig. Precies het voorbeeld volgens mij waar de kernteams of wijkteams gewoon voor bedoeld zijn. Dit is ook de integrale aanpak die ik bedoel. Je kan dus ook.
Vraag was ook binnengekomen bij het loket en daar was de vraag afgewezen. En de familie wil juist heel graag die scootmobiel per se hebben.
Ja.
Dat was het beste, ja. De beste oplossing. En juist door de gesprekken die ze met mij hebben en ook de familie heeft aangegeven, nou, dit zijn andere gesprekken. En nu komen we eigenlijk tot andere gedachten, andere ideeën.
Ja. Ja, maar zou het niet zo zijn dan, ik vrees dat ik te politiek word, maar zou het niet zo zijn dat het, doordat de hulpvragers ook nog steeds rechtstreeks naar het loket samenleven gaan, waar op dit moment ook heel veel zeg maar, in geïnvesteerd is, meer dan in de kernteams, dat er heel veel vragen op die manier dus niet zo behandeld worden en aan jullie voorbij gaan, dat het een gemiste kans is.
Misschien had Oscar of de politiek nog reageren.
Oké, dankjewel.
Ja, dat is een politieke vraag. Zie je dat?
Ja, een politieke vraag. Ja.
Ik hoorde net dat het een goede vraag was.
Nee, is ook.
Nou, dat beoordeelt je consoleert, dat doe ik.
Ik leer ook, ja.
Ja. Nee, het is, en dat is ook wel een beetje een rode draad die ook door de hele tussenrapportage heen loopt. Dat we natuurlijk heel erg ons best doen op dit moment om zoveel mogelijk naar de kernteams toe te leiden. Er zit op het ogenblik 32 uur per week iemand al bij het loket om alle aanvragen door te nemen. Bijvoorbeeld om te kijken wat er naar kernteams toegeleid kan worden. Ook al een stuk om uit te kijken. Maar de bedoeling is natuurlijk dat de weg rechtstreeks gaat. En dat heeft ook te maken met wat we net ook gehoord hebben, met bekendheid, met hoe gaan we nou. Dat is ook het stukje van, ja, moet je nog een keer een flyer doen. Nou, we bezinnen ons erop van, wat open dag gehad, hè, afgelopen zaterdag. Wat moeten we allemaal doen? Hoe moeten we het voor elkaar krijgen? Bezoeken huisartsen, bezoeken om maar die kernteams te promoten, onder de aandacht te brengen en te vertellen dat dat de eerste weg is voor onze mensen. En nou, dat is dus inderdaad nog iets voor de komende periode waar we stevig op in gaan zetten.
En met de, zeg maar, de doorontwikkeling wordt dus ook daar wordt er dus ook rekening mee gehouden dat er ook meer vanuit dat er gewoon meer bij de hulpvraag, de aanvang van de hulpvraag, dat er meer accent bij het kernteam moet komen.
Precies, ja.
Exact, dank u wel. Andere vragen, meneer Roelofs en daarna meneer Romeijn.
Dat was de vraag van net. Die ging over de samenwerking zoals die in de motie is verwoord. Die is vertaald in de uitwerking, in de memo. Maar ik kom daar het woord wijkverpleegkundige niet tegen. Wel relevante partners. Maar dan weet ik nog niet waar we het over hebben. Dus de vraag is, ik denk dat de wijkverpleegkundige belangrijk is. Hoe staat het daarmee?
Oscar.
Wijkverpleegkundigen hebben ook contact mee. Die waren ook bekend in maart, april, geloof ik. We hebben kennismakingsbijeenkomsten gehad. Er zijn per team zijn er afspraken gemaakt over hoe we met elkaar omgaan. Dat betreft twee organisaties in deze gemeente die wijkverpleegkunde invulling geven. En afhankelijk van het aantal uur wat er beschikbaar is, zijn er per team afwijkende afspraken gemaakt. Dus de ene maakt een afspraak, die komt één keer in de maand bij een overleg en de ander komt iedere week. En een ander team maakt het weer zo. Maar dus ook daarin geldt weer, ik denk dat de vorm niet bepalend is, maar dat je elkaar weet te vinden, dat je elkaar kent, dat belangrijk is. En daar zijn we ook volop mee bezig. En in die zin is wij verpleegkundigen even relevant als welke organisatie ook. Maar ja, dus daar hebben we gesprekken mee.
Dank u wel. Meneer Romeijn. U als eerst.
Ja, voorzitter, geen politieke vraag, maar misschien nog een beetje vroeg. Maar we hebben de laatste jaren is het woord zelfredzaamheid eigenlijk misschien wel elke dag in de krant gekomen. En ik heb hier twee mensen tegenover me zitten uit de praktijk. En hoe kijken jullie op dit moment met je ervaring van de eerste 6 maanden? Wat denken jullie als jullie het woord zelfredzaamheid horen?
Mevrouw Jacobs.
Ja. Zelfredzaamheid. Ja, ik vind het een heel groot woord eigenlijk. En als ik kijk naar alle ontwikkelingen in de zorg, is het vind ik, brede doelgroepen erg lastig om zelfredzaam te blijven. Omdat er ook een heel aantal zaken, een heel aantal middelen niet meer voorhanden zijn. Ik denk dat daar juist, ja, voor ons een hele grote taak ligt. Om te kijken van nou, wat is er mogelijk bij die zelfredzaamheid en wat is er eigenlijk nog nodig? Want ik denk met de middelen die we nu hebben, dat we er niet helemaal komen. Als ik kijk dat mensen langer thuis moeten blijven wonen, niet zo makkelijk meer door kunnen naar verzorgingshuizen. Ja, dan zal er toch thuis meer georganiseerd gaan worden, moeten worden. En dat betekent ook dat niet alleen inzet van buurtbewoners, wijkbewoners, maar ook toch kijken naar de thuiszorg. Dat ook de thuiszorg ingezet kan blijven worden, daar waar het nodig is.
Oké, dank u wel. Prima, dank u wel. Meneer Meeboer.
Ik hoor overleg, daar ben ik altijd een beetje allergisch voor, maar het is vaak nodig, dat weet ik ook.
U overlegt ook wel eens, dat weet
ik. Ja, laatst nog. Ja. En ik hoor overleg dus inderdaad het loket, toegangspoort wordt ook al genoemd, en de professionals. Ik mis een beetje in het verhaal de vrijwillige medewerkers. Hoe hou je die op sleeptouw? Want dan krijg je zo'n sleurend iemand achter je aan. Die zijn ook betrokken bij die netwerklunches.
Uw vraag die brengt nogal wat teweeg. Ja. U ziet het, pas op wat u zegt. Oscar, misschien dat jij erop in kan gaan. Ja.
De vraag was bedoeld om u te beschermen, hoor.
Positief. Ja. Nee, het is iets unieks. En je krijgt in 5 maanden niet voor elkaar daar waar je misschien al had willen staan, altijd. Maar ik denk dat als ik zie hoe de teams op dit moment functioneren, ook in onderling contact, dus tussen de vrijwillige medewerkers en de beroepskrachten, dat verschilt per team ook hoe ze het vormgeven. Ik blijf het roepen dat succes van de kernteams uiteindelijk op het konto van de vrijwillige medewerkers komt. Als we het hebben over vroegsignalering, preventie, kennis en dicht in de wijk, dan ligt vooral bij die mensen, bij die vrijwilligers, daar ligt volgens mij de sleutel. Dus daar werken we ook op.
Op dat antwoord hoopte ik.
Prima. De heer Consuli heeft nog een vraag, daarna mevrouw van de Kerkhof. En dan moeten we wel even naar de tijd gaan kijken. Want ik wil nog even het woord zo meteen aan de portefeuillehouder geven om af te sluiten en het proces even toe te lichten. Dat is bijna 9:15. Nee, kijk. Oké, prima. Dan krijgt u geen spreekbeurt meer.
U zegt dat het succes van de kernteams vooral afhangt van de vrijwilligers die er actief zijn. Ik denk dat succes, ik heb zaterdag ook met 2 vrijwilligers gesproken. Ik vind het ongelooflijk mooi werk wat zij doen. Maar ik denk dat het succes afhangt van niet de personen. Van de personen. En niet van het feit dat ze het vrijwillig en onbetaald doen.
Dat is een opmerking, maar die nemen we mee. Ja. Ter zake, dank u wel. Meneer Consul, heeft u toch een vraag? Ja. Onverrichte zaken.
Ja, voorzitter. Ik moet natuurlijk proberen zelf niet de zonde te begaan die ik net bij de andere mensen heb aangekaart. Ik heb 3 feitelijke vragen over in feite de memo. En ik wil alleen maar even van de wethouder horen of hij deelt mijn interpretatie van de memo. Er staat op bepaalde momenten, in het memo staat, na een keukentafelgesprek wordt er een ondersteuningsplan of arrangement opgesteld door een kernteamlid. En dan staat dus aanhalingsteken, al dan niet in overleg met de inwoner. Ik neem aan dat het een foutieve zin is, want het is juist de bedoeling dat het altijd in overleg met de inwoner of zijn netwerk. Dus ik ga ervan uit dat het antwoord ja is.
Ja, dat antwoord is ja, behalve als de inwoner daar niet toe in staat is, fysiek of mentaal. Okay. Maar echt de bedoeling om altijd met de inwoner in gesprek te gaan en die erbij te betrekken.
Dank u wel. En dan laat ik de tweede vallen, ga ik bij de derde dan, omwille van de tijd. Feitelijke constatering is, dat heeft u ook al gezegd, hè, dat de gemeente bezig is met een doorontwikkeling, dat een aantal van de dingen die in de motie staan, op dit moment niet uitgevoerd wordt. Er wordt gesproken over een specifieke werkwijze. Dus ik wil alleen maar constateren, hè, dat we in de doorontwikkelingen zullen we gaan kijken dat hoe de doorontwikkeling die vanuit jullie kan komen zich verhouden met de vrij duidelijke standpunten die in de motie zijn opgenomen.
Ja, u heeft alweer gelijk dat de motie op dit moment nog niet helemaal uitgevoerd is. En dat we in de doorontwikkeling gaan kijken wat de mogelijkheden zijn.
Prima, dank u wel. Ja, dan wil ik toch heel even nog meteen maar jou het woord geven om af te sluiten, Ron. En misschien ook even het proces toe te lichten.
Ja, nou dank u wel. Tussenevaluatie na 5 maanden. Ik heb steeds gezegd van nou, we gaan hier echt even, we hebben hier echt een tijd voor nodig. Het moet staan 1 januari 2017. Over een half jaar, denk ik, en dan kijk ik toch eventjes dat we de evaluatie zoals we die nu in gaan zetten, dat we die dan willen afronden en dat we die weer met u willen bespreken. En dan blijft het toverwoord, wat denk ik heel veel gevallen is vanavond, het stuk doorontwikkeling. Want het gaat erom dat we met elkaar bepalen hoe wij voor onze inwoners van Overbetuwe zo goed mogelijk onze zorg kunnen inrichten. En dat stukje, en daar ben ik ook erg blij mee, dat we dat zo vanavond met elkaar doen. En dat we die kant ook met elkaar opgaan om echt de best mogelijke werkwijze samen neer te zetten. Dank u wel.
Nou, niks van toe te voegen.